Daarna zal u worden voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit het boek Genesis, hoofdstuk 41, de versen 33 tot en met 45. Wij noemden u Genesis 41, vers 33 tot en met 45.
Zo zie nu Farao naar een verstandige en wijze man en zette hem over het land van Egypte. Farao doe zo en bestellen opzieners over het land en nemen het vijfde deel des lands van Egypte in de zeven jaren des overvloeds. En dat ze alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao tot spijzen in de steden en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land voor zeven jaren des hongers, die in Egypte land wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden we wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef, naardien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voorts sprak Farao tot Jozef, zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand en liet hem fijne linnenklederen aantrekken en legde een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had en ze riepen voor zijn aangezicht, knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef, ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Safnat Paanea, en hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in dit gedeelte. Het is eigenlijk het hele gedeelte wat we hebben gelezen. Ik lees u alleen het gedeelte van vers 40 voor. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Geliefde gemeente, wat heeft het lang geduurd eer dat Jozef uit de gevangenis was? Hoe lang heeft die jongen daar niet naar uitgezien, met name die laatste tijd? Dagen, weken, maanden heeft hij naar die deur zitten kijken. Want die schenker had het immers beloofd dat hij een goed woordje voor hem zou doen bij de farao. Maar Jozef wachtte tevergeefs. Twee volle jaren, zo staat er in hoofdstuk 41 het eerste vers, om daarmee aan te geven hoe lang dat die jaren voor Jozef zijn geweest. En toen kreeg Farao de dromen van de vette koeien, die werden opgegeten door de magere koeien. Hij kreeg de dromen van de vette aren, die werden verslonden door de dunne aren. En daarin beluisteren we allereerst een ernstige boodschap. Het leven dat zou worden verslonden door de dood. En dat geldt ons allemaal, hoe gezond wij ook zijn. Hoe welvarend wij ook zijn. Hoe rijk we ook zijn, hoe wijs we ook zijn. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen en wie redt zijn ziel van het graf? Dat was een ernstige boodschap. Maar we zagen ook vanuit de tekst op zo'n ernstige boodschap. Daar wordt nogal eens oppervlakkig gereageerd. We hebben die twee personen even gevolgd, de farao en de schenker. De farao was verslagen van hart. Maar toen Jozef zijn raad had gegeven en toen er weer een oplossing kwam, toen hoorde je farao niet meer. Hij heeft zich niet bekeerd tot de Heer. En de schenker, hij beleidde zijn schuld. Ik gedenk heden aan mijn zonden. Maar het was slechts een oppervlakkige schuldbelijdenis. Hij had alleen zichzelf maar op het oog. Hij wilde delen in de eer. Hij deed het alleen maar voor zichzelf. En zo zijn we ook vanuit die geschiedenis bepaald en gewaarschuwd voor het nabijkomende werk. Of wij ook misschien wel eens onder de indruk kunnen zijn na een preek of na een ernstige gebeurtenis. Maar het komt op de verandering in ons leven aan, gemeente, zo hebben we gezien. Al onze tranen betekenen niets als we blijven wie we zijn. Als het niet komt tot een hartelijke bekering tot de God der Hebreeën. En er was nog iets in de geschiedenis wat onze aandacht vroeg. Ik breng u dat nou maar weer eens even voor de aandacht. Die farao en die schenker, die werden gebruikt beiden om Jozef te verhogen. De schenker wees op Jozef. Hij alleen kan ons helpen. En de farao die zette hem op de troon. Jozef werd onderkoning. En ik heb gezegd, God gebruikt in zijn koninkrijk ook mensen. Ook als steigerhout. Als hij zijn huis gaat bouwen, dan zet hij er een steiger omheen. En hoe erg als wij, als er mensen zijn die steigerhout zijn, die wel meehelpen, die wel wijzen op Jozef. Dat we door onze woorden of door onze daden andere mensen bij Christus brengen. Maar zelf nooit als een ellendige, arme zondaar aan zijn voeten hebben gelegen. Daarom kwam er nog eens een bewogen appel op uw en mijn hart. Om de wijze raad van God op te volgen. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur. We werden gewezen dus op Jozef, die aan de farao een wijze raad gaf. Die de raad gaf om een man te zoeken die de gang van de dood kon stoppen. En dat predikt ons de Heer Jezus Christus, die afgedaald is in de dood en daar de dood verslonden heeft tot overwinning. Hij heeft de hel en de zonde overwonnen. En zo zijn wij gekomen bij de geschiedenis van vanochtend, de verhoging van Jozef. Wellicht herinnert u zich dat ik vorig jaar ook over deze stof heb gepreekt. Dat was ergens in augustus. Toen heb ik dat gedaan vanuit vers 43. B. En zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Dat was toen zomaar een losse preek uit die geschiedenis. Misschien is het goed als we nog heel even dat we weer eens voor de aandacht krijgen. De lijn die ik toen heb gevolgd. Toen heb ik daarboven geschreven het bevel om te knielen voor Jozef. En in de eerste gedachte letten wij er toen op door wie dat bevel werd gegeven. Dat waren de herauten die voor die wagen uitgingen. Ten tweede van wie dat bevel afkomstig was. Dat was van de farao. Hij had ze opdracht gegeven om voor die wagen te gaan uitlopen en dat bevel te geven. De derde op wie dat bevel betrekking had. Dat was op Jozef. Die op de wagen stond. En ten vierde, door wie dat bevel werd gehoorzaam, dat was het volk dat daar moest gaan knielen. Die herauten die gaven dus dat bevel. Die gingen voor die wagen uit. En die gaven een bevel om te knielen. En we komen in de schrift, zo heb ik toen gezegd, ook die herauten tegen. De profeten en de apostelen. En Paulus die zegt, wij zijn gezanten van Christus wegen. Herauten. En een prediker is ook zo'n heraut. Die geeft ook bevelen. Bekeert u. Gelooft het evangelie. De Dordtse leerregels die zeggen, de beloftenis des evangelies die moet niet met een vriendelijk verzoek worden voorgelegd. Of dat we misschien er nog eens over na zouden willen denken. Of dat dit het misschien niet waard zou zijn om eens naar te luisteren. Nee, dat moet worden verkondigd met bevel van geloof en van bekering. En bevelen, gemeente, die moeten worden opgevolgd. Want als we niet gehoorzaam zijn aan de bevelen die vanuit de schrift ons worden aangereikt en worden verkondigd, dan gebeurt er wat. Want naast die wagen van Jozef, zo heb ik toen gezegd, daar liepen ook zwaar bewapende soldaten, niet alleen om Jozef te beschermen, maar die sloegen iedereen neer die het weigerde om voor Jozef te knielen. En zo zal de Heer er ook voor zorgen dat alle knie zich zal buigen. Is het niet goedschiks, dan is het kwaadschiks. En daarom hebben de profeten en de apostelen hun boodschap met tranen verkondigd. Wetende, zo zegt Paulus, de schrik des Heren bewegen wij mensen tot het geloof. Dat was de taak van de herauten. En zij deden dat niet op eigen houtje. Zij kwamen dan niet met hun eigen gezag. Ze kwamen dan niet met hun eigen boodschap. Nee, zij deden dat op bevel van de farao. De farao die wist het nu. De dood zal komen. Tenzij ik iemand onder het volk zend. Die dat volk zal behouden. En daarom zond hij Jozef. En ik heb gezegd, daarin zagen we iets van de liefde van de farao voor zijn volk. En dat predikte ons de liefde van God, die al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Juist in het zenden van de zoon, gemeente, heeft de Heer bewezen. En in de prediking, als dat zo wordt gepredikt, ook hier in Elburg, dan bewijst hij daarmee zijn liefde jegens zondaren, dat hij geen lust heeft in onze dood, maar in ons leven. En nu komt het er maar op aan, gemeente, dat wij gaan leren buigen voor de Heer Jezus Christus. Net zoals die Egyptenaren hebben gebogen voor Jozef. Nee, niet voor Jozef, maar voor de Zafnat Paanea, want er was van Jozef natuurlijk niet veel meer te zien. Hij was de onderkoning, hij stond in het ambt. En als wij gaan buigen, als wij gaan leren buigen voor de Heer Jezus Christus, dan gaan we leren buigen voor de Christus in zijn ambten, in zijn ambtelijke bediening. Zijn profetische ambt. Dan wordt hij onze hoogste profeet, die ons alleen de woorden des eeuwige levens verkondigen kan. Dan wordt hij onze priester. Dan gaan we dierbaarheid en noodzakelijkheid en gepastheid zien in dat bloed dat hij gestort heeft. Maar dan wordt hij ook onze koning. Ik heb toen gezegd, gemeente, en ik onderstreep het nog maar eens, dat is misschien wel het moeilijkste voor een mens om voor Christus te buigen in zijn koninklijke ambt. Om zijn regering te aanvaarden. Om het te zeggen, uw wil geschied. Uw wil is wijs, altoos goed. Buigen voor Christus in zijn ambten. Daar is nou goddelijke genade voor nodig. Dat was de lijn die we vorig jaar hebben gehanteerd. Daar ging het om dat bevel. Dat zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Omdat het nog maar een jaar geleden is, gemeente, wilde ik natuurlijk niet weer diezelfde preek weer in uw midden houden. Maar omdat het toch alweer een jaar geleden is en ook omdat het vervolgstof is, heb ik toch geprobeerd om een andere lijn te volgen. Al zullen sommige dingen natuurlijk misschien wel bekend voorkomen. Maar Paulus die zegt ergens, dezelfde dingen tot u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. En daarom wil ik boven de preek schrijven, Jozef wordt verhoogd. En in de eerste gedachte letten wij op de reden voor zijn verhoging. In de tweede gedachte op de tekenen van zijn verhoging. En in de derde plaats op het doel van zijn verhoging. Jozef wordt verhoogd. De redenen van zijn verhoging. De tekenen van zijn verhoging. En het doel van zijn verhoging. Zoals we vorige week hebben gezien, gemeente, sprak Jozef tot die Egyptenaren, tot de farao, in de naam van de God der Hebreeën. Dat is heel wat geweest daar. Jozef, die stond daar, was net uit de gevangenis ontslagen. Ze hadden hem dan wel wat natuurlijk opgeknapt. Geschoren, nieuwe kleren aangetrokken, maar ik geloof toch wel dat het hem aan te zien is geweest dat hij daar 8 jaar in die donkere kuil heeft gezeten, zoals die gevangenis wordt getypeerd. Die jaren die hebben hem geen goed gedaan. Maar Jozef die stond daar in de krachten in de naam van God en hij legde de dromen uit van de farao. En hij deed dat eerlijk, hij wond er geen doekjes om. En hij heeft aangezegd dat het leven door de dood zal worden verslonden. De dood zal komen, farao, het zal sterven worden als er geen wonder gebeurt. Maar Jozef heeft het, zoals we zagen, ook niet bij die ernstige boodschap gelaten. Nee, hij heeft een wijze raad gegeven. Farao die zou moeten uitzien naar een wijze man. Die maatregelen zou kunnen nemen zodat de dood gestopt zou worden. En de woorden van Jozef die waren zo overtuigend. Iedereen die daar aanwezig was in die zaal die heeft het gevoeld. Hier is een man aan het woord in wie de geest van God is. En laten we daar nog even een moment bij stilhouden bij dat aspect in deze geschiedenis. Want dat is toch heel wat geweest dat Jozef daar stond. Die verachte Hebreeër. Die slaaf. Die man die zojuist uit de gevangenis was gekomen. Die 8 jaar te midden van de criminelen had gezeten. Dat die man, die Joodse jongen, die daar toch maar even de farao onderbrak. En farao tot de orde riep. Farao had immers gezegd, ik heb gehoord dat u dromen kunt uitleggen. Nee, farao. Jozef ging tegen farao, de grote despoot, de grote heerser van de oude wereld, ging hij in. Hij stelde de inzichten van farao onder kritiek. Niet ik kan dromen verklaren, maar alleen God. En de goden die u aanbidt, de God van de Nijl en al die anderen, dat zijn geen goden. Het is alleen God, de God der Hebreeën. Zo heeft Jozef daar voor de farao gestaan. En toen die dromen uitlegde, dat was iets vreselijks voor die Egyptenaren. Want Jozef heeft gezegd dat uit de Nijl de dood zou voortkomen. En de Nijl, we hebben gezien, dat is niet zomaar een rivier, dat was de god van de vruchtbaarheid. Daar moesten de Egyptenaren, daar waren ze van afhankelijk van de Nijl, dat die elk jaar buiten de oevers trad en dat die vruchtbaar slip achterliet op de oevers. En nu zegt deze gevangene, deze verachte Hebreeër, dat de god van de vruchtbaarheid dood zal geven. Hun god werd beledigd. Had Jozef het leven kunnen kosten. Kunnen aanvoelen. Ze vallen allemaal voor die wijze raad. Ze zijn ervan overtuigd. Dit is de waarheid. En daarmee hebben ze aanvaard dat Jozefs God veruit ging boven al hun goden. En dat de wijsheid van die geest veruit ging boven alle wijsheid in Egypte. Farao, als hij dat allemaal heeft aangehoord, dan gaat hij spreken. Als hij daar die eenvoudige jongen voor zich ziet staan in de kracht van de geest, dan zegt hij, In vers 38 zouden wij wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is. Daarna zei de farao tot Jozef, nadien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Wij kunnen ons wel voorstellen, gemeente, dat Jozef daar met verwondering heeft gestaan. En dat hij met verwondering heeft geluisterd ook naar de woorden die de farao heeft gesproken. Hij heeft dan wel gewezen en geraden, farao, je moet naar een man uitzien die die gang van de dood zou kunnen stoppen. Maar Jozef heeft daar niet op zichzelf gedoeld. Hij heeft niet aan zichzelf gedacht toen hij die man aanwees. Daar was Jozef veel te bescheiden en veel te ootmoedig voor. Jozef was een godvrezende jongen, die stelde zichzelf niet voor op. Hij zou wel tevreden zijn geweest, denk ik, als de farao hem in vrijheid had gesteld. Maar dat hij nu eer en heerlijkheid kreeg. Dat hij nou de hoogste uitvoerende, ja de enige uitvoerende macht in Egypte zou worden. Dat hij nou aan de rechterhand van de farao een plaats zou mogen krijgen. Een uur geleden nog zat hij in de gevangenis. Zat hij in die kuil. Vuil. En vies. Ongeschoren. En nu stond hij daar als de onderkoning van Egypte. Het zal Jozef toch wel geduizeld hebben als hij dat allemaal op zich af zag komen. Al die eer en al die majesteit. En gemeente, wij zien in deze geschiedenis toch ook alweer lijnen lopen. Het is ook weer een typologie van de meerdere van Jozef. Hoe is zijn werk? Deze meerdere van Jozef geeft ook raad. Hij werkt door zijn woord en door zijn geest. Hij geeft raad aan mensen die ellendig zijn. Die de dood voor ogen hebben. Wiens leven verslonden zal worden door de dood. Hij overtuigt met zijn geest van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zodat de mens de dood voor ogen heeft. En alle hoop hem gaat ontvallen, zodat hij geen wijsheid meer heeft. Hier in de wereld, zodat geen wijze en geen tovenaar en geen wereldwijze hem meer een antwoord kan geven op die vraag. Hoe zal ik toch die dood aandoen? Als je dan vanuit het woord van God gewezen mag worden op die meerdere van Jozef. Terwijl je in de stad des verderfs woont. Terwijl je dat pak met zonden op je rug draagt. Als je de bloedwreker achter je hebt. Als je een toornend God boven je hebt. Een vervloekte aarde onder je en je ziet de dood voor ogen. Als dan de Heer Jezus Christus door zijn woord en door zijn geest in je hart afdaalt. En als hij je dan gaat onderwijzen. Als hij je dan raad gaat geven. Als Christus door zijn woord de wond gaat openleggen in je leven. En hij ontdekt aan je schuld maar nog meer als hij dan gaat wijzen op die ene weg. Tot behoud. Dat we ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt zijn. Maar dat God dan zegt. Ik raad u dat gij van mij koopt. Goud beproefd komende uit het vuur. Als we dan de zaligheid gaan mogen leren zoeken. Buiten onszelf in de meerdere van Jozef. En in hem alleen. Maar wat is dan de wijze raad die de meerdere van Jozef geeft? Wend u toch naar mij toe en wordt behouden. Jozef die gaf de raad aan farao om naar een wijze, naar een verstandige man om te zien. Toen heeft hij niet op zichzelf gewezen, zo heb ik gezegd. Jozef bedoelde zichzelf. Maar de meerdere van Jozef, als hij komt met zijn wijze raad, dan zegt hij, Ik ben de weg. En ik ben de waarheid en ik ben het leven. De Heer Jezus die wijst zelf op zichzelf. Hij is de enige naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Buiten hem is er geen leven. En hij verkondigt zichzelf. Hij gaat zichzelf openbaren aan de ziel. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is de weg waardoor wij moeten zalig worden. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. En toen de farao die wijze raad van Jozef heeft gehoord. Toen hij dat woord van God hoorde verklaren. Toen zei hij, zouden wij dan wel zo een man vinden in wie de geest van God is. En dan wil ik niet zeggen, gemeente, dat farao nou hier het beeld is van een waarachtig bekeerd mens. Laten we niet tot in alle details deze geschiedenis gaan vergeestelijken. Daar is zo'n geschiedenis ook helemaal niet voor bedoeld. En dat kan ook niet wat anders dan dat farao in het 40ste vers niet gezegd zal wel in deze troon zal ik groter zijn dan gij. Want als we tot bekering komen, gemeente, dan gebeurt er één ding. En dat is dat wij van de troon afgaan. En dat Christus daar de hoogste plaats op gaat krijgen. Hij wordt de koning in ons hart en in ons leven. Hij krijgt dan de hoogste plaats. Dan wordt hij mijn liefste, die blank en die rood is. En die de banier draagt boven 10.000, of zoals we dat op de avondmaal zondag zagen, die de banier is boven 10.000. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven. Die gaat al het schoon der mensen ver te boven, want genade is op uw lippen uitgestort. Dat is de reden van de verhoging van de Christus in ons hart. Als we iets gaan verstaan van onze ellendigheid en daartegenover, als we iets gaan verstaan van de genade die door de Heer Jezus Christus wordt verworven en wordt toegepast. Als daar plaats voor komt in ons leven. Als hij de woorden des levens gaat verkondigen in ons leven terwijl wij alleen de dood voor ogen hebben. Zouden wij wel een man vinden als deze in wiens Gods geest is? Nee, gemeente, er is geen mens, er is geen man als Jezus. Er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Er is maar één man die ons wijs kan maken tot zaligheid. Alleen hij heeft de woorden des eeuwigen levens. Hij is uitgezonden om gebrokenen van hart te helen. Om ellendigen de boodschap van het evangelie te verkondigen. Want hij heeft het gezegd. De geest des Heren, Heren is op mij. Om een blijde boodschap aan de zachtmoedigen te brengen. En om de gebrokenen van hart te verbinden. En is dat dan geen evangelie, gemeente, voor mensen die geen raad meer hebben. Die radeloos zijn, die geen antwoord meer hebben op die grote levensvragen. Wat is nou je enige troost beide in het leven en in het sterven? Die in de wereld hebben gezocht naar het geluk en naar de vrede. Maar waarbij alles wordt afgesneden omdat de wereld niks te bieden heeft. En omdat de wereld uiteindelijk voorbij gaat. Die bij alle wijzen en bij alle tovenaars in Egypte geen antwoord krijgen op die grote vraag. Maar die dan van Gods weeg gewezen worden op die man in wien Gods geest is. En die predikt het evangelie aan ellendigen. Als we dan zo eens zicht mogen krijgen op die meerdere van Jozef. Dan krijgt hij de hoogste plaats in ons hart. En dan wordt het ook gezien in ons leven. Dan gaan we ook hem de hoogste eer bewijzen. Jozef is ook met eer en met heerlijkheid gekroond. Hij kreeg ook tekenen van zijn verhoging. Farao heeft Jozef verhoogd. En hij heeft gezegd in vers 40, gij zult over mijn huis zijn. En op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. U ziet dat woordje de hand schuin gedrukt staat. Dat betekent dat er het in het Hebreeuws niet staat. Op uw bevel zal al mijn volk kussen, zo staat er eigenlijk. Dat is een Egyptische uitdrukking. Waarin eigenlijk bedoeld wordt, heel mijn volk zal aan uw bevelen gehoorzaam zijn. Met betrekking tot die voedselvoorziening. Alles wat u beveelt, dat zullen zij doen. En Jozef die krijgt dus hier in dat vers de volmacht van de farao om te gaan regeren. Hij krijgt de bevoegdheid om in de naam van de farao alles te doen wat nodig is. Hij wordt officieel, om het zo te zeggen, geïnstalleerd. En van die volmacht, van dat mandaat, krijgt Jozef ook een aantal tekenen uitgereikt. Ten eerste krijgt hij, zo lezen we in vers 42... de ring van de hand van farao. Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand. En de ring, dat is de zegelring van de farao. Dat was het instrument om allerlei beschikkingen en beslissingen mee te bezegelen. Met name die beslissingen die gingen over leven en over dood. En Esther 3, daar wordt ook nog over gesproken als Ahasveros zijn zegelring aan Haman geeft, dan is het eerste wat Haman daarmee doet, is een bevel uit laten vaardigen om alle Joden, klein en groot, te verdelgen en te verdoen. En dan staat erbij, en hij verzegelde het met des konings zegelring. Dus daarmee kreeg Jozef, met die zegelring kreeg hij de beschikking over het leven en over de dood van iedereen in het ganse Egypteland. Ten tweede, zo zegt vers 42, deden ze hem fijne linnen klederen aan. Dat was de kleding die alleen de hoogste uitvoerende macht mocht dragen. De hoogste ambtenaren in dat land Egypte. Het was koninklijke kleding. En men legde een gouden keten aan zijn hals. Bedoeld zou zijn een soort gouden kraag die we misschien wel eens op afbeeldingen hebben gezien. Ook een teken van zijn hoogheid, wat alleen de hoogste klasse in Egypte mocht dragen. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. Direct na de wagen van de farao, direct na die koets van de farao, daar kwam de koets van de onderkoning. De koets van Jozef, de tweede wagen. En zij riepen voor zijn aangezicht knielt. Iedereen moest buigen voor Jozef, voor de behouder des levens. En tenslotte krijgt Jozef ook een andere naam in vers 45. Farao noemde Jozefs naam Zafnat Paanea. Wat die naam betekent weten we niet exact. In de meeste verklaringen wordt hij uitgelegd als de behouder des volks. En daar zal het ook wel heel dichtbij in de buurt liggen. Ik ga nu op die tekenen niet al te diep meer in, gemeente, want dat hebben we vorig jaar in de preek gedaan. Maar ik wil wel de vraag stellen, mocht Jozef zich dat nu allemaal wel zo laten welgevallen? Mocht hij dat nu allemaal wel toestaan, dat iedereen daar voor hem op de knieën lag? Jozef was toch maar een mens en hij wist toch als Godvrezende man dat je alleen voor God mocht knielen. Maar dan denk ik dat het goed is, gemeente, dat wij letten ook op het verband waarin dit staat. En dat Jozef zichzelf hier niet als persoon liet vereren als een god. Maar dat hij hier een koninklijk eerbetoon kreeg. Ze bogen niet voor Jozef, voor hem als slaaf of voor hem als Hebreër. Maar ze bogen voor de Zafnat Paanea, ze bogen voor de onderkoning van Egypte. En Jozef heeft ook, zo neem ik aan, En zo vermoed ik ook als we heel de geschiedenis van Jozef lezen, hoe hij overtuigd is geweest van zijn zending. Van zijn opdracht. Dat hij ook iets gevoeld heeft. Dat God hem die plaats heeft gegeven om dat grote volk straks in dat leven te behouden. Als gezonden werd hij door God verhoogd. Daar heeft Jozef iets van aangevoeld. Dat God hem die eer had gegeven. Jozef, van hem was er niets meer te zien. Hij school weg achter die ambten die hij had gekregen. En is het ook niet zo bij de meerdere van Jozef gemeente, dat ik daar nog even kort de vinger bij leggen. Als we voor hem gaan leren buigen, dan knielen we niet voor de verachte Nazarener. Isaiah 53 laat het duidelijk zien. Dat met onze natuurlijke ogen zien wij geen gedaante nog heerlijkheid in hem. En zullen we nooit die knieval maken. Maar als er in ons leven iets openbaar gaat komen van die ambtelijke bediening van de Heer Jezus Christus. Dan gaan we buigen voor hem als profeet, voor hem als priester, voor hem als koning. Zo heeft God hem gezonden onder het volk. Als de grote Zafnat Paaneah, als de grote behouder des volks. Hij die de grote profeet en leraar was. En wie de geest des Heren Heren was. De geest der wijsheid en de geest des verstands was op hem, zo zegt Jesaja 11. In zijn profetische bediening krijgt hij betekenis. Alleen hij heeft de woorden des eeuwigen levens. Maar ook in zijn priesterlijke bediening gaat een mens die door Gods geest bearbeid wordt in de wedergeboorte buigen. Jozef is gezonden als de behouder des levens. En in veel rijkere zin is Christus als de zaligmaker gezonden onder het volk. Hij draagt de naam Jezus. Zaligmaker van zondaren. En om die mensen zalig te kunnen maken, zijn verkoren volk, moest hij zijn bloed storten. Als priester moest hij zijn bloed offeren. En dat wordt in de ambtelijke bediening gevoeld. Als de geest hem als priester gaat verheerlijken, dan wordt dat bloed zo kostbaar. Dan wordt dat bloed zo noodzakelijk, dan kunnen we niet meer blijven staan als we dat bloed der verzoening gesprenkeld zien. En dan vallen we op onze knieën om hem te aanbidden vanwege zijn bediening als priester. En ook als koning krijgt hij dan een plaats in ons hart en in ons leven. Want de Vader heeft aan Christus alle macht gegeven. In hemel en op aarde. Jozef kreeg al die tekenen. De zegelring. En die kleding. En die kraag. En hij mocht op die praalwagen staan. En zo heeft Christus ook de tekenen van de Vader ontvangen. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood gekregen. En zo is hij als koning werkzaam. En zo zien we, gemeente, dat er ook vanuit deze geschiedenis de lijnen naar de meerdere van Jozef getrokken mogen en moeten worden. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En alle knie in hemel en op aarde zal zich voor hem buigen. Want God heeft hem een naam gegeven boven alle naam, zo zegt Filippenzen 2. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen op de aarde en onder de aarde. Ja, alle schepselen van deze wereld. En dat is ook een boodschap, gemeente, die wij toch goed moeten verstaan. Vanuit het appel wat we ook vanuit Psalm 2 hebben gezongen. Kus toch de Zoon, opdat hij niet toorne en hij u op de weg zou verdelgen. Want we zien nog niet zoveel van de tekenen van Jezus koningschap. Hebreeën die zegt het ergens. Nu is het nog niet geopenbaard dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar door het geloof mag de schrijver van de Hebreeënbrief het zeggen. Maar wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Gemeente, zien we het toch vanuit dit woord, vanuit de prediking. Zien we het toch dat hem is gegeven alle macht. En dat alle knie zich voor hem zal buigen. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Kus toch de Zoon, opdat hij niet toorn. Laten we toch niet zien op het feit dat nu nog niet alle dingen hem onderworpen zijn. Want dat zal gebeuren. Eenmaal komt de dag dat alle knie zich voor de Heer Jezus zal neerbuigen. Is het niet goedschiks, dan is het kwaadschiks. Want dat is toch het doel geweest van zijn komst. Het doel van zijn verhoging. Alle mensen zullen buigen, zullen hem erkennen als vorst en als koning. Maar het doel, gemeente, dat is allereerst evangelisch. En laten we dat ook vanuit de geschiedenis zien. Hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. En dan wordt er hier, als we dan letten op dat doel en op deze geschiedenis van Jozef, het doel van zijn verhoging. Jozef heeft dat zelf later ook gezegd. Als hij tegen zijn broers gaat zeggen in Genesis 50, als die broers verschrikt zijn, als ze bang zijn voor Jozef, wat zal Jozef met ons gaan doen nadat Jacob is overleden? Dan zegt Jozef, gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Om een groot volk in het leven te behouden. Dat is het doel geweest van de verhoging van Jozef. Opdat een groot volk in het leven zou worden behouden. En wat is dat grote volk dan? Wel, we moeten zeggen vanuit de schrift, dat is het volk Israël geweest. Jozef werd verhoogd, niet om de Egyptenaren. Maar Jozef werd verhoogd ter wille van dat volk van Jacob. Ter wille van dat volk van Israël. Die hongersnood die kwam en Jozef die moest al dat koren verzamelen. Niet voor de Egyptenaren. Maar het was bedoeld voor Israël. Om dat volk in het leven te behouden. We hebben dat ook gezongen uit Psalm 105. De vrome Jozef, rijk in deugd tot slaaf verkocht in zijn jeugd, in ijzeren boeien wreed gekneld, werd hun tot heil. Volk Israël, hun tot heil in eer hersteld. En laat ik het dan zo mogen zeggen, gemeente. Israël kreeg graan. En Egypte mocht mee eten. Meer was het niet voor Egypte. Dat graan dat was bedoeld voor Israël. Dat was bedoeld voor het volk van Jacob. En Egypte mocht alleen maar mee eten. En zo is het ook in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis en ook in de heilsorde. De wereld die bestaat nog. Ter wille van de kerk Gods. Egypte mocht blijven leven omdat God een plan had met dat volk. Omdat God de heilsgeschiedenis wilde doorgaan met alleen dat volk. Dat arme en dat verachte volk van Jacob. Daar draaide het om, daar toen in die wereldgeschiedenis. En zo is het vandaag de dag nog. Gods volk wordt gezegend. Daar zijn alle zegeningen voor bedoeld. En de wereld, die eet alleen maar mee. Er is alleen maar zegen in deze wereld, omdat er nog een kerk van God is. Als er geen kerk van God was, als er geen volk van God was, dan was de wereld al lang vergaan. Dat zijn de kurken waarop de wereld drijft, zo zei men vroeger wel. God houdt de wereld nog in stand en de wereld nog in leven. Omdat dat huis nog niet vol is. Omdat hij uit die wereld, zo mogen we het dan ook zeggen, er nog moeten worden toegebracht. Maar de wereld die mag alleen maar mee eten. God doet het allemaal ter wille van zijn volk. Gemeente, laten we daar eens even de vinger bij leggen, want wat is het erg. Wat is het erg als een mens alleen maar mee eet. Als die wel de tijdelijke zegeningen ontvangt en we hebben het vandaag de dag zo goed. We zijn welvarend, we zijn rijk en we zijn verrijkt en we hebben nergens gebrek aan. Maar als dat nou alles is in je leven, als je nou het ene nodige nog mist. Als je nou nog onbekeerd voortleeft, dan ben je dan nameloos arm. Want laten we de lijnen toch doortrekken, gemeente. Jozef die wordt verhoogd met het oog op Israël. Maar zo is het ook met Christus. Hij is gekomen als zaligmaker van zijn volk. Jozef was de behouder van een groot volk. Christus is de behouder van zijn volk. En nu kon Jozef alleen maar uit een tijdelijke nood redden. Alleen maar van die hongersnood. Maar de Heer Jezus Christus, in de bediening van profeet en priester en koning, hij kon een eeuwige verlossing teweeg brengen. Hij is arm geworden. Opdat hij arme mensen rijk zou kunnen maken. Door zijn vernedering heeft hij de zaligheid verworven en door zijn geest deelt hij die zaligheid uit. En daarom heeft hij de naam gekregen boven alle naam. En nu zit de verhoogde Heer Jezus Christus als de grote Zafnat Paanea aan de rechterhand des Vaders. En vanuit de hemel, gemeente, daar bedient hij zijn volk. Hij geeft zegen, ook op deze aarde. Maar wat is het erg, gemeente, als wij onder de hemel leven, waarin de Heer Jezus Christus zit. Onder de hemel, waarin hij ter rechterhand van God de Vader zit. Wat is het erg als wij onder die hemel leven. En wij hebben alleen maar tijdelijke zegening. Als je alleen maar voor dit tijdelijke leeft. Als je leven wordt gekenmerkt door halen en door schrapen. En dat je alleen maar meer en nog meer wilt hebben. Wat erg als je dan niet beseft. Dat al die tijdelijke zegeningen eigenlijk voor Gods volk bedoeld zijn. En dat je alleen maar mee eet van de zegeningen die God voor dat volk heeft bedoeld. Dan word je ook inderdaad alleen maar tijdelijk gezegend. En wat erg als het ook vandaag op de zondag nog onze gedachten gevangen houdt. Als we op een dag als vandaag nog steeds bezig zijn met alleen maar die tijdelijke zegeningen. Als we alleen maar bezig zijn met ons geld en met ons goed. Dan laat ik dan nog eens u de grote Zafnat Paanea voor ogen mogen schilderen. Hij die is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. De redder van zondaar. En dan mogen we ook vanuit de schrift zeggen, niet alleen maar van mensen die al boetvaardig zijn. Mensen die hem nodig hebben gekregen, maar hij is echt gekomen om het verlorene te zoeken. Laat dat uw hart toch eens mogen raken, gemeente. Dat hij u zoekt, midden in uw verlorenheid, midden in uw dood, al hebt u er nog geen erg in ook. Al bent u zo vastgeklonken aan deze aarde en al gaat u zo totaal op in de tijdelijke zegeningen, dan nog komt hij tot u en dan nog komt hij u raden dat gij van hem koopt. Goud beproefd komende uit het vuur. Dat we toch die dingen niet verachten, gemeente. Dat we toch niet bezig zijn alleen met die tijdelijke zegeningen. En die geestelijke zegeningen die God in Christus ons schenkt. Maar verachten. En dat we dat maar laten liggen. En dat we daar onze aandacht niet aan geven. En dat we dat niet nodig hebben. Wat is het erg als wij dat kunnen laten liggen. Dat we de Heer Jezus Christus niet nodig hebben. Terwijl hij toch zo diep is afgedaald. Terwijl hij toch zijn leven heeft afgelegd. Om verloren zondaren te zoeken en zalig te maken. Hij is gekomen. In de geschiedenis van Jozef, daar wordt het duidelijk. De farao die zegt, ga tot Jozef. En doe alles wat hij u zegt. Maar van de meerdere van Jozef, daar staat geschreven. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is gekomen tot mensen die geklonken liggen in de banden van de dood. Die zichzelf niet meer kunnen bevrijden. Die een ziel hebben die kleeft aan het stof. Hij weet immers wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij wacht niet tot mensen naar hem toe komen. Maar hij daalt zelf af in die diepten, in die ellenden. Om daar mensen die vastgebonden liggen te bevrijden. Die niet kunnen komen, maar ook die in zichzelf nooit willen komen. Zo komt de meerdere van Jozef tot verloren mensen. Zo gaat hij als de goede herder verloren schapen zoeken die zichzelf hebben weggezondigd. Die vastzitten in de doornen van deze wereld, die zichzelf niet meer kunnen bevrijden en niet meer kunnen verlossen. En als wij wanhopen, zou het voor mij nog kunnen? Zou de Heer Jezus nou ook voor mij gekomen zijn? Zou hij nou ook mij nog willen behouden? Ach, wanhoop maar wel aan uzelf. Dan kunt u nooit te veel doen. Wanhopen aan uzelf en aan uw eigen krachten. Maar wanhoop nooit aan de genade van God. Wanhoop nooit aan de gewilligheid van de borg en middelaar om verloren zondaren te redden. Wanhoop nooit aan de macht en aan de kracht die de verhoogde Christus heeft. Maar buigt u zich voor hem neer. Want Christus is gisteren. En heden dezelfde tocht tot in der eeuwigheid. Maar verhard uw harten niet tegen. Want hij is dan gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij slaat toch schoon oneindig oog op hen het oog die nederig knielen. Maar zo zegt de psalm. Hij ziet toch ook van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Hij ziet ook Egyptenaren. Hij ziet Egyptenaren die mee eten. En die genoeg hebben aan de tijdelijke zegeningen. Die ziet hij met gramschap aan. Maar ook die zullen voor hem buigen. Ook die zullen voor hem neervallen. En als u in dit tijdelijke leven, gemeente, nog nooit hebt leren buigen, onthoud het toch. U zult een keer buigen. Is het niet nu, als een ellendige zondaar, dan is het straks op de grote dag wanneer hij terugkomt om te heersen als koning en hij zijn voet zal zetten op al de vijanden die niet hebben gewild dat hij koning zal worden. Hij ziet Egyptenaren die rijk en verrijkt zijn. Maar hij ziet ook arme en ellendige Israëlieten die soms zo kunnen uitzien naar de komst van de verlosser. Die uitzien naar de redding door de Zafnat Paanea. In wie leven het nou om de Heer Jezus Christus is te doen. Die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden. En die uit de diepten der ellende gaan leren roepen tot Heer Jezus Christus. Als er zulke mensen zijn, gemeente, en ik wens het wel dat wij allen die gestalte kennen. van een arme Israëliet die het echt moet hebben van een verlosser, van een behouder des levens. Het kan soms wel een tijd duren nadat de Heer Jezus komt. Er is in het geestelijke leven ook de periode van het wachten. Maar er is ook een vindenstijd. Er is ook een moment dat Heer Jezus Christus komt in het leven van verloren zondaren die hem nodig hebben leren krijgen, en dan neemt hij alles mee. Dan komt hij in zijn koninklijke bediening en dan schenkt hij alles wat een mens nodig heeft. Zaligheid, vergeving van zonde, vrede. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Amen.